Ik dacht dat die kleuren waren voor gereformeerden een kleur en voor hervormden een kleur. Was dat niet zo? Nou, ik weet zeker dat dat de bedoeling van Jan Diebeke niet geweest is. Een preek gevonden in een rots. Uitgehouwen, ingeslagen. Als je sterft, voordat je sterft, sterf je niet als je sterft. Klopt precies. Dat was een reactie op mijn opmerking van die christenen zijn zulke rare mensen. Dus nog een keer, als je sterft, voordat je sterft, dus met Christus gestorven voordat ik sterf, sterf je niet als je sterft. Ik bewaar hem. Nieuwe Jeruzalem, de bruidsgemeente, de stad. Waarom dan zoveel aan Israël gerelateerde dingen? Stenen, 12 poorten, 12 engelen, 12 geslachten Israëls, 12 fundamenten, 12 namen, niet Paulus. 12.000 stadien. De fundamenten van dat nieuwe Jeruzalem zijn de 12 apostelen van het Lam. We probeerden al in een vorige avond aan te geven dat als je dan toch een muur bouwt, een muur maakt, dan wordt als eerste het fundament gelegd. En daarna worden die poorten erin gezet. Weet je, tot in eeuwigheid blijft zichtbaar dat het heil uit de Joden is. Dus de poorten zijn inderdaad voorzien van de namen van de stammen van Israël. Dat blijft zichtbaar. Maar de fundamenten van die stad is dus niet het volk Israël. Dat zijn de apostelen van het Lam. Dus leest u zorgvuldig. En dan zult u ontdekken dat wat gezegd is vanavond op dit punt in elk geval absoluut overeind blijft, ik hoop op alle punten. Maar ik ben het verder met u eens dat er heel veel over Israël geschreven wordt. En ik heb willen zeggen vanavond dat ook door de teksten van Jesaja 66, 65, 66, er een in mijn optie duidelijke lijn ligt dat ook Israël in de toekomst een hele bijzondere plaats zal hebben. En ik geloof stellig dat we daar ook blij mee zullen zijn. En ik tenminste ben er heel erg gelukkig mee. Als Jezus zijn bruid komt, als Jezus zijn bruid toont op de nieuwe aarde, aan wie is dat dan? Zijn er dan mensen daar? Of heb ik het verkeerd begrepen? Nu, God gaat wonen bij de mensen. Dan. Dus als u vraagt, zijn daar mensen? Ja, absoluut. Zelfs volken, zelfs categorieën, zelfs blokken, als ik dat zo zeg mag, groepen, delen. En als de Heer Jezus zijn bruid toont, dan is het dus, kijk, daar is ze. Ik geloof dat ik dat vanavond ook zo gezegd heb. Worden wij dan net als Jezus, zo leek het toen u het voorzichtig probeerde uit te leggen. Ik ben zo blij dat ik het zo voorzichtig heb uitgelegd dat u het gesnapt hebt. Maar we worden inderdaad deelgenoot van de goddelijke natuur. Ik heb niet gezegd dat u God bent of God wordt, heb ik niet gezegd. Bewust niet. Maar ik heb wel gezegd dat u tot het zoonschap en tot dochters voor God de Vader gemaakt bent, geroepen bent, uitverkoren bent, dat u onberispelijk bent daar waar alles liefde is, en dat u erfgenaam van God bent en mede-erfgenaam van Jezus Christus bent, dat u de heerlijkheid van de Heer Jezus krijgt, die hij al had eer de wereld was. En nu zegt de Heer Jezus, nu verheerlijk mij met de heerlijkheid. Dus ook na het kruis krijgt hij die heerlijkheid. En die heerlijkheid, die heeft hij u en mij gegeven. En hij wil dat u en ik, dat wij bij hem zijn dan. Dus ik heb inderdaad heel veel willen zeggen. En steeds een beetje gebeden, Heer, bewaar mijn tong voor uitglijden. Want je kunt in je enthousiast verhaal ook wel eens een verkeerde uitglijder maken. Ik wil er zo graag voorkomen. Ik wil wel eens een grapje maken, maar ik wil niet, als het om de Heer Jezus gaat, enige glijpartij. Als het kan, wil ik daarvoor, daar vraag ik ook steeds om, bewaard blijven. In het verleden hebt u eens gezegd dat er geen nieuwe aarde komt, omdat de duivel altijd geprobeerd heeft om Gods schepping te vernietigen. En dan zou hij zijn zin krijgen. Hoe zit dat precies? Nou, ik kan me die uitdrukking niet helemaal herinneren dat ik gezegd zou hebben dat er geen nieuwe aarde zou komen, omdat de duivel dan zijn zin zou krijgen. Ik heb wel gezegd, dat ga ik helemaal in mee, dat de duivel altijd geprobeerd heeft om dat wat de Heere God neergelegd heeft, geschapen heeft, om dat te verknallen, om dat te vernietigen. Constant. Niet anders gedaan dan dat. Dat geloof ik ook. Alles wat God gegeven heeft, is door de duivel aangetast en wordt door hem als doelwit gebruikt om kapot te krijgen. Maar ik heb niet gezegd dat er geen nieuwe aarde komt, want dan zal de duivel dus toch gelijk krijgen. Dan zou hij dus kunnen scoren, omdat het dan toch door hem, door de duivel, kapot gemaakt is. Nou, het beste vergelijk is de Heer Jezus. De duivel dacht dat hij de Heer Jezus overwon door hem aan het kruis te nagelen, door hem zo daar tot voorwerp van spot en smaad en hoon aan een kruis te krijgen. De politiek kreeg hij mee, Pilatus en consorten. Hij kreeg godsdienst mee, Caiaphas en Annas en consorten. Hij kreeg de publieke opinie mee. Ze schreeuwden en luidkeels hebben zij kruisigen, kruisigen, kruisigen geroepen. Hij heeft alles meegekregen om dit doel te bereiken. En toch heeft hij daar alles verloren. Juist daar is hij volstrekt ontmaskerd. En dat is ook zo als het gaat om die oude aarde en die nieuwe aarde. Als er een nieuwe aarde komt, blijkt ook voor de duivel zonneklaar. Hij is inmiddels al zover, denk ik, in de hel, dat hij weet, ik heb het nu radicaal verloren. Ik dacht dat ik het aan mijn kant kon trekken en uiteindelijk heb ik het helemaal, maar dan ook helemaal verloren. Als aan het eind van het duizendjarig rijk de gemeente de bruid genoemd wordt, waar is de gemeente dan als Jezus op de Olijfberg komt? Want na de opname wordt de gemeente het lichaam van Christus. Na de opname vormt de gemeente het lichaam van Christus en zal die 1000 jaar meeregeren. Waarom dan pas na 1000 jaar de bruid? Nou, dat is een beetje een ingewikkelde vraag, maar het valt misschien ook mee. Ik ben er voor mezelf van overtuigd dat de gemeente de bruid van het Lam is. Ik heb vaak op dit soort avonden ook gezegd dat ook Israël een hele bijzondere bruidsbetrekking heeft. Israël wordt de vrouw van God genoemd. En Israël krijgt heeft een hele speciale liefdesband. De discussie laait altijd op als je zegt dat de gemeente de bruid is, de bruid van het Lam is. Want dan zeg ik, nee hoor, dat is Israël, dus dat kan niet de gemeente zijn. Dan kom je altijd in die of Israël is de bruid, of de gemeente. Terwijl dat niet zo is. Ook vaak geprobeerd over te brengen dat er 5 beelden voor de gemeente gebruikt worden. Bruid, lichaam, huis, kudde en koninkrijk. Alle 5. En alle 5 hebben zowel op Israël als ook op de gemeente betrekking. Het is dus niet of, het is en. Er is een hele speciale band met Israël. En Israël wordt vrouw van God genoemd. Ik ben de Heere uw God, uw man en uw maker. Hele speciale band. En die speciale band is ook terug te vinden in de psalmen, is ook terug te vinden in profetieën. En ook in beelden van een vrouw trouwen, weet je wel, overspelige vrouw. Maar zo is Israël overvrouw. Zo is God eigenlijk aan de kant gezet door zijn vrouw. Weet je wel, zulke beelden worden dikwijls gebruikt in de kleine profeten met name. Maar dat wil niet zeggen dat de gemeente ook niet een speciale band zou hebben met God. In dit geval de gemeente die gezien wordt als bruid van het lam. En die bruid van het lam met de fundamenten van de apostelen van het lam. Want daar gaat het hier over in Openbaring 21. Nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen. De fundamenten, de apostelen van het lam. Dat gezelschap wordt in Efeze 5 een verborgenheid, een mysterie genoemd. Nooit openbaar gemaakt, altijd verborgen gebleven. Maar nu, door de dienst van Paulus, is dat openbaar gekomen. Ik ben echt niet een ultra-bedelingenman die zegt van, en nu kun je de evangelie wel vergeten en zo. Je moet je alleen maar richten op dat stukje tekst van Paulus. Nee, ik wil voor 100% beleiden dat en Petrus en Jacobus en ook de brief van de Hebreeën voor ons bedoeld zijn. Dat er stukken over Israël in staan, dat is helder, maar het is wel voor ons bedoeld. En ik hoop van harte dat we dat volhouden, dat we niet stukken uit de Bijbel wegnemen om ze, laten we zeggen, minder van waarde te zien dan die brieven van Paulus, want dat is dus duidelijk niet zo. Nu, als aan het eind van de duizendjarige vrederijk de bruid, de gemeente de bruid genoemd wordt, dat is niet correct, want de gemeente, opgenomen in glorie en in heerlijkheid, zal de bruiloft van het lam meemaken voor het duizendjarige rijk aanbreekt. Openbaring 19. Dus je kunt niet zeggen dat de gemeente pas bruid genoemd wordt aan het eind van de gemeente. Dus en waar is dan de gemeente als de Heer Jezus op de Olijfberg komt? Nou, nu wordt het helemaal moeilijk, want als we doorgelezen zouden hebben in Openbaring 21, dan zijn alleen de eerste 8 versen van Openbaring 21, 8 of 9 versen, daar gaat het over de eeuwigheid. Maar daarna blijkt dat het gaat over de periode waarin de Heer Jezus op aarde regeert. En dan blijkt ineens dat diezelfde bruid daar wel te degen een rol in vervult. Ik zeg niet dat we ooit letterlijk op aarde komen dan. Dat probeer ik ook heel vaak uit te leggen. Ik zeg wel dat we bij de Heer Jezus zullen zijn, met hem zullen heersen. Maar heersen met hem betekent ook niet op aarde zijn altijd. Als Michael vorst is van Israël, dan blijkt uit alles dat hij nooit vorst op aarde geweest is. Maar hij heerste wel. Hij was wel gebieder, hij was de vorst van Israël, maar in de hemelse sferen, in de troon van God. Dus als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg, ik ben ervan overtuigd, komen wij met hem. Alle heiligen met u. Dat is een prachtig moment. En voor zover ik mij bekend, gaat het daar om het teken van de Zoon des Mensen. Dat zal zichtbaar worden. Dat teken van de Zoon des Mensen, dat zijn wij. Wij maken zijn glorie compleet. En iedereen zal bewonderend zien. En dat is ook wat de Heer Jezus bedoelt in Johannes 17. Opdat de wereld erkennen. Opdat de wereld geloven dat u mij gezonden hebt. Dan zullen ze het zien. Dan zullen ze echt die geweldige twee-eenheid ontdekken. Want na de opname van de gemeente, vormt de gemeente het lichaam van Christus en zal 1000 jaar meeregeren. Nou, dat klopt. We zullen dus inderdaad die 1000 jaren meeregeren, heb ik net al aangegeven. Samen met de Heer Jezus vanuit de hemel erbij zijn. Dan, waarom noemt de Heer Jezus zich de Alpha en de Omega, het begin en het einde? Hij is toch van eeuwigheid tot eeuwigheid, ja. En hij noemt zich de eerste en de laatste. Hij noemt zich het begin en het einde. Het is de taal die wij moeten leren verstaan. Het is een beetje moeilijk misschien. Wij zeggen samen met de Bijbel dat de zon stilstaat in het dal van Ajalon. En u roept al lang, sinds Galilei, foute boel, want de zon stond al stil. Dat zegt u toch? De zon draait toch niet? Wij draaien toch om de zon? Maar we zeggen het wel. En in mijn agenda stond vanmorgen nog zon op en een zon onder. We praten nog precies als die domme mensen die niet wisten dat de zon stil stond. Maar ons taalgebruik is nog precies zo. En dat taalgebruik sluit aan bij onze beleving, wat wij waarnemen, wat we zien en hoe we het zien. En daarmee gaat het ook over de Heer Jezus die zegt dat hij het begin en het einde is. Wij kunnen niet snappen dat er geen begin en geen einde is. Dat het eeuwig is. En nu zegt de Heer Jezus, ik ben het begin en het einde. Als je bij mij begint, je eindigt ook weer bij mij, dan is de cirkel helemaal rond, want ik was er al. Daarom dat taalgebruik, aansluitend bij de mogelijkheid die wij hebben om het te snappen. Gelovigen uit de traditionele kerken zeggen vaak dat we straks allemaal één zullen zijn. Als het ware zonder identiteit. Kunt u dit weer leggen? Ja, omdat er in Openbaring 21 nog verschil is tussen volken, meervoud, en omdat er een heel bijzonder gezelschap als een bruid voor haar man versierd zichtbaar wordt. Dus ik kan het inderdaad weer leggen. Het is dus niet zo dat het één massa is met één identiteit. Ik probeer het duidelijk te maken dat het verschil tussen de diverse categorieën die leven uit God hebben en dus ook eeuwig leven hebben, dat het verschil zichtbaar blijft. En dat geloof ik ook uit de schrift te kunnen aantonen. We zijn altijd bij de Heere Jezus, dus ook in het Vrederijk. Amen. Als hij regeert, wij ook. Waar, moeilijke vraag komt nu, waar zijn wij als als de oude aarde en hemel vergaan, worden we twee keer opgenomen. Het lijkt moeilijk, maar het is heel makkelijk, denk ik. Maar ons voorstellingsvermogen laat ons ook wel eens wat in de steek. Ik probeerde vanavond te zeggen dat u, als u de Heer Jezus kent, opgenomen wordt en dat u dan gebracht wordt in het huis van de Vader. En dat het huis van de Vader er altijd geweest is, ook toen de eerste schepping kwam, was dat huis er al. God schiep in de beginnen, de hemel en de aarde. Waar was God toen hij schiep? In het huis van de Vader. Waar komen wij als de Heer Jezus ons haalt? In het huis van de Vader. Daar zullen we tot in eeuwigheid wonen. Als er een nieuwe aarde, als de oude aarde en de oude hemel vergaan, waar zitten wij dan? Nou, het antwoord is denk ik heel simpel. In het huis van de Vader. Twee keer opgenomen, nee, dat blijft ons eeuwig huis. We zullen tot in eeuwigheid daar mogen zijn. Maar ons werkterrein, even tussen aanhalingstekens, ons gebied waar we zichtbaar zijn, zoals de Heer Jezus altijd in de schoot van de Vader was, ook toen hij in de schoot van Maria lag. Ik wil het even bewust zo zeggen. Zo zegt Johannes 1 het namelijk, dat hij die hier op aarde kwam, dat hij die in de boezem, in de schoot van de Vader was, die heeft hem doen kennen. Ook toen hij hier op aarde was, bleef hij in de schoot van de Vader. Er is nooit een moment geweest dat de Heer Jezus ophield God de Zoon te zijn. Nooit. Dat is gebleven. Dus toen hij hier handelde, wandelde, stierf zelfs. Even moeilijk hè, die mijn God, maar niet mijn vader, waarom hebt u mij verlaten? Denk maar precies. Toen hij hier was, was hij ook in de schoot van de Vader. Nu bent u straks in het huis van de Vader. Eén met de Heer Jezus. En u handelt, u werkt, u dient, u straalt iets uit. Waar dan ook, zoals de Heer Jezus alom tegenwoordig was en is, zo ook u en ik. Dus het hoeft ons niet te verbazen dat wij in het huis van de Vader wonen, blijven, eeuwig blijven. En op hetzelfde moment misschien dienst doen op een andere, voor ons een andere locatie. Dat is niet zo vreemd. Het klinkt natuurlijk moeilijk, maar in elk geval als de oude aarde en de oude hemel door alle elementen brandende zullen wegsmelten, zo zegt 2 Petrus 3 het, en we lazen dat vanavond, dan zullen wij in het huis van de Vader zijn. En daar is nooit de zonde doorgedrongen. Daar is de duivel niet geweest. Er komt geen nieuw vaderhuis. Dat was er al voordat er een hemel was. En dat blijft er ook. En dat is de uiteindelijke hoge, schitterende zegen voor jou en voor mij. Ik hoop dat u met al deze dingen niet onrustig wordt. En dat u, ik hoop aan de ene kant best dat u daarover nadenkt. Maar niet dat het u in verwarring brengt. Maar misschien komt het u de zegen van de Heere brengen en de vrede van de Heere brengen. En de enorme overtuiging geven dat u als gelovige, nu deel uitmakend van het lichaam van Christus, buitengewoon gezegend bent. Dat u echt gezegend bent, zoals Paulus zegt in Efeze 1 vers 3. Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Alle. Alle. Niet sommige, alle. De Heere zegen u. Ik wil er graag voor bidden. Vader, wilt u ons zo nabij zijn? We gaan uit elkaar. Een aantal maanden zien we elkaar niet in deze samenstelling. We willen u bidden of het een bijzondere tijd mag zijn. Een tijd ook van meditatie misschien, om daarover na te denken. Om te beseffen wie u bent en om te bedenken wie u bent. O Vader, wilt u ons zo uw vreugde, uw blijdschap en uw glorie geven in alles. We dragen ons aan u op voor onze huis, ons naar huis gaan, voor onze huissituatie. Voor sommigen is dat mooi, voor anderen is dat zorgelijk. We willen u bidden om bewaring, om genade en om uw bijzondere bescherming. Vader, met uw zegenende handen bent u bij ons. En die liefde van uzelf en de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest blijft bij ons. We willen u danken voor uw toezeggingen. We prijzen u in de naam van uw Zoon. Amen.